Nou, gelukkig mijn vriendin en ik houden allebei heel erg veel van honden. Maar als jij om 4 uur 's nachts eventjes een drolletje staat op te ruimen in je gang, dan vorige week om deze tijd lag ik gewoon lekker te slapen.
Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers Podcast aflevering 127 alweer. En ik zit vandaag aan de digitale virtuele tafel. Ik blijf het gewoon een tafel noemen, ook al hebben we er 6 maanden nog niet meer aan gezeten.
Ik zit aan een tafel.
Ja, ik zit aan een bureau.
Ik zit aan een tafel.
Nou, jullie hebben ze al gehoord. Jurjan Ubachs.
Sorry, slokje koffie. Hallo.
En Thijs Hofmans.
Hoi.
En we gaan het vandaag hebben over de Corona Melder app. Dat is de app van de overheid om coronagevallen op te sporen via je telefoon. Die gaat 1 september. Nou, hij is eigenlijk al live, Thijs, maar hij gaat. Ja. De ondersteuning ervoor gaat live op 1 september. Hoe moeten we dat noemen?
Ja, je kunt hem al gebruiken. Maar officieel gaat hij 1 september in heel Nederland in gebruik.
Daarom. Daar gaan we het dus over hebben. De voor's en tegens. Wat er allemaal is gebeurd in de aanloop naar die release. Kortom, genoeg om over te hebben. Maar eerst de highlights. Jur. Wat heb je meegenomen?
Nou, ik heb een hond meegenomen. Nou, ik heb hem nog niet letterlijk meegenomen. Nee, ik begin even met een klein. Die zit in de andere kamer. Nee, ik begin met een klein persoonlijk nieuws. Want ik heb natuurlijk. Volgens mij hebben we het er vorige week ook. Ik heb het aan heel veel mensen verteld. Maar volgens mij zei ik het in de podcast vorige week ook al. Dat we een hondje hadden geadopteerd. En dat we die week gingen ophalen. Nou, dat hebben we dus inmiddels gedaan. Penny woont hier nu 6 dagen. En dat is toch wel de highlight van mijn week, kan ik je vertellen. En de midlight en de lowlight en alles ertussenin. Het is heel gezellig, maar iedereen die ooit een pup heeft gehad, die zal herkennen dat je gebroken. Nee, iedereen die ooit een wezen heeft gehad in de vorm van een baby, zal herkennen dat je ineens gebroken nachten hebt. En dat het ding niet luistert op de momenten dat je het meest nodig hebt, maar super lief is op de momenten dat je denkt, ah, nu had je best even mogen spelen. Maar goed, dat hoort natuurlijk allemaal bij het puppy zijn en zo. We zijn druk bezig met de opvoeding in de vorm van benchtraining en zindelijkheidstraining en anti-schroktraining en nou, noem het allemaal maar op. Wat dan? Het is allemaal hartstikke leuk. Het is een investering. Vooral in tijd. Het kost ook wel wat geld, maar vooral in tijd en in effort die iedereen moet steken. En dan moet je het natuurlijk wel leuk vinden. Nou, gelukkig mijn vrienden en ik houden allebei heel erg veel van honden. Maar als jij om 4 uur 's nachts eventjes een drolletje staat op te ruimen in je gang, dan denk je toch bij jezelf van, goh, vorige week om deze tijd lag ik gewoon lekker te slapen. Times change.
Hebben jullie zelf de naam gegeven eigenlijk?
Nee, ze heten al zo, grappig genoeg. En dan ga je dus nadenken, want als je een hond wil hernoemen, dan moet je volgens mij dezelfde klankgroep moet je dan proberen te houden voor de naam. Als ze überhaupt, ze reageren nog niet echt heel erg op de naam. Maar ja, wij zijn allebei heel erg fan van de Big Bang Theory. Dus we hadden zoiets van, nou ja, klop, 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 Penny. Prima.
Ja, dat klinkt prima, hè?
Ja, dus we houden het zo.
Penny, Penny, Penny.
Ja, precies. Soft kitty. Nee, maar... Oh nee, soft doggy. Maar dat één. En dan ja, de echte highlight. Want ja, we zijn onderaan de streep toch gewoon een tech-podcast en niet een huisdierenpodcast. Zou wel tof zijn trouwens. Maar neem je huisdier mee naar de podcastdag. Dat moeten we een keer doen.
Even over nadenken.
ik zie geen enthousiasme. Nee, een andere highlight is toch wel Black Ops. Op het moment dat deze podcast verschijnt, dan is gisteravond de preview online gekomen op Tweakers van Black Ops Cold War. Daarmee met die aankondiging worden natuurlijk geruchten bevestigd. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment in de redactie zei van, ik heb een Call of Duty preview. En dat Joris meteen aan mij vroeg, oh, Cold War. Want die zei al van, ja, die geruchten gaan al een tijdje rond. Dus ja, inderdaad, Cold War. En het is een rechtstreeks vervolg op Black Ops. Niet alleen qua verhaal, dus met dezelfde hoofdrolspelers die weer terugkomen en dat soort dingen. En ook het tijdsbeeld. Maar ook qua ingrediënten die er in dat verhaal zitten. Black Ops staat heel erg bekend als een game waarin een beetje mindfuckery, paranoia, wat brainwashing en zo. Kwam daar heel erg in terug. En dat stoppen ze dus ook in deze nieuwe Call of Duty Black Ops, die dus Cold War heet. En ik vind dat wel heel vet. Want we kennen Call of Duty natuurlijk voornamelijk als een soort van achtbaanrit van 5 à 6 uur. Waarin je gaat zitten en dan ontploft er 5 uur lang van alles om je heen. En je schiet en je rent en je doet. En dan is het, afgelopen. En dan denk je, oké, nou, volgend jaar weer. En Black Ops was daarin toch iets anders. Omdat Nou, om even een heel simpel voorbeeldje te geven, wat Black Ops Cold doet, is dat op een gegeven moment dan iemand voor je ogen doodgaat, maar die blijkt niet dood te zijn vanwege een ja, weet je, dat soort mindfuckery. Mm-hmm. Het verhaal is wat minder recht toe, recht aan dan we van normale Call of Duty's gewend zijn. Nou had je Black Ops 2 was nog beter, en die had echt vertakkende storylines, kon je keuzes maken en die hadden dan echt invloed op het verhaal. Dat zit niet zo letterlijk in deze Black Ops, maar wel dat je keuzes maakt en die keuzes kunnen een ander einde met zich meebrengen.
Een ander einde zelfs?
Ja, hoeveel eindes er zijn weten we nog niet. Maar er zijn meerdere eindes mogelijk op basis van wat jij als speler doet in het verhaal.
Dus ook echt daadwerkelijk andere eindes? Of is dat net zoals heel veel games die dat beloven en dan gewoon een iets andere dialoogoptie hebben en that's it?
Ik denk dat ik hem daarvoor moet spelen om je dat antwoord te kunnen geven. Maar ze zeggen het als verschillende eindes. Maar ja, het is een game die op 14 november pas uitkomt. Dus ja, je kunt natuurlijk nu alles roepen. Ik vond het ook wel mooi. Er was in mijn preview sessie was dus iemand die speciaal belast was met de PC-versie. Die ging dan iets vertellen over de PC-versie. Die heeft letterlijk nul specifieke features genoemd. En alleen gezegd, dit wordt echt de allerbeste Call of Duty ooit voor PC. Vond ik een sterk,
say no more.
Sterke bijdrage, vond ik dat. Ja, toen dacht ik, nee, shut up and take my money.
Nou, heb je nu al goed beeld hoe het zich verhoudt? Want Call of Duty is natuurlijk een jaarlijkse franchise, als ik het wel heb. Dus die komt elk jaar uit.
Ja.
Is dit een relatief grote stap of is het een relatief kleine stap voor Call of Duty dit jaar?
Nou ja, kijk, elke stap die franchise games nu maken is uiteraard naar de next-gen consoles. Mm-hmm. De gameplay die wij hebben gezien was captured op een PlayStation 5 ook. Ja, release datum 14 november, terwijl de release data van de consoles nog niet bekend zijn, is natuurlijk een tikje interessant. Er werd verder ook helemaal niks over gezegd. Anders dan dat wij natuurlijk wel gewoon weten dat die ook current gen uitkomt. En het 14 november in ieder geval geldt voor current gen. En dan later, wat ook wel trouwens leuk om te zeggen is, dat ging dan over de... dat mag ik niet vertellen. Ja, dat is het lullige eraan. Wat ze namelijk hebben gedaan is, ze hebben singleplayer heel veel verteld. Nou, dat heb ik je nu allemaal kunnen lezen. En daar zaten wat sneak previews voor de multiplayer bij. Voor die multiplayer is binnenkort een speelsessie en daar hoort weer een ander embargo bij. Dus alle informatie over de multiplayer mag ik helaas nog niet vertellen. Maar het heeft iets, te maken met de verschillende platformen waarop je Call of Duty kunt spelen. En de mensen met wie je Call of Duty wil spelen. En trek zelf maar wat lijntjes in je hoofd.
Een soort sneak peek zo hier zo aan het begin van de aflevering.
Maar ik zeg verder niks. Dus dat was toch wel aardig. Komen we te zijn. Volgens mij staat dat embargo ook weer op een woensdag. Dus dan kan ik daar in de podcast van die week weer verder over vertellen.
Maar het is dus op een PlayStation 5. Heb je het gezien, in ieder geval de beelden? Zag je heel veel verschil? Of denk je, dit is gewoon PS4 Pro?
Ja, dat. We hebben wel her en der wat next-gen games gezien waarvan we dachten, ja, dit ziet er heel tof uit. Onder andere die, ik ben even die naam kwijt, over zo'n Chinese monnik die dan, maar goed, zonder de titel van de game wordt het een heel wazig verhaal, dus laat ik daar maar behouden. Maar dat zag er heel tof uit. Dan heb je nog wel meer games die er echt heel tof uit. En dit was toch voor mij wel een beetje, ja, Call of Duty zoals ik Call of Duty ken. Ja, wel mooi en inderdaad soepele bewegingen, dat soort dingen. Lichteffecten, heel vet. Zagen er heel tof uit. Ze gebruiken geen raytracing, maar doen volumetric lightning. En de hele wereld is opgebouwd uit allemaal voxels. En ze kunnen er een heleboel mee. En in real-time ook allerlei lichtplannen veranderen. Zo, daar hebben we een beetje een demootje van gezien. Dat zag er heel tof uit. Maar ja, in een tijd van raytracing zijn we natuurlijk niet zo heel snel impressed meer als het gaat om lichteffecten en wat daarmee mogelijk is. Dus dat is een beetje afwachten. Maar ja, Call of Duty staat natuurlijk niet bekend om de hoogwaardige graphics. Kijk, het ziet er altijd... Call of Duty is, zeg maar, als het gaat om de graphics, een beetje je standaard 7 of 8. Weet je? Het is altijd oké. Het is nooit... Het is soms best wel goed. Maar het is nooit de 9 of de 9,5 of de 10 die je aan de graphics van... als de Frostbite Engine weer een update heeft en je ziet dan weer wat de nieuwe Battlefield doet of dat soort dingen of... Nou ja, gewoon noem maar een paar, Red Dead Redemption, dat soort dingetjes. Dat zijn natuurlijk, dat is ook een heel andere game. Maar dat is niet, graphic-wise is dat niet waar Call of Duty zit of mee wil concurreren. Het gaat echt, en dat is ook altijd zo geweest, het gaat om de actie.
Ja, en als je wat me lastig lijkt voor zo'n ontwikkelaar, is dat het en dus voor current gen is en voor PS5 en Xbox Series X. Dan kun je niet alles uit die nieuwe consoles halen, lijkt me. Want je moet altijd rekening houden met het feit dat het ook op een minder krachtige console uitkomt. Klopt dat ook? Of is dat...
Ja, ik vind het moeilijk. Want als je het ontwikkelaars vraagt, dan krijg je een standaard PR goedgekeurd praatje van dat de consoles qua architectuur best wel veel op elkaar lijken. Dat het voor hun relatief makkelijk is om te schalen en allemaal dat soort dingen. Dus dat ze echt de meerwaarde van de next gen echt wel kunnen gebruiken. En dat je het ook echt wel gaat merken. Tegelijkertijd zijn dat ook de dingen die werden gezegd toen de PlayStation 4 kwam na de PlayStation 3. In die transitieperiode. Alhoewel PlayStation 3 en Xbox, vooral de PlayStation 3 was wel een verhaal apart. Dat moet je natuurlijk wel bij zeggen. De ontwikkeling voor PS3 was wel echt anders. Maar dan nog weten we eigenlijk altijd wel dat wat wij over 5-6 jaar op deze generatie gaan zien, lichtjaren verschil gaat laten zien met wat er nu gemaakt wordt. En zeker dit jaar inderdaad. Dus ik denk als een ontwikkelaar eerlijk is, dan zegt hij natuurlijk is het een soort van anker aan ons been dat we hem nog steeds op de oude generatie moeten uitbrengen. Maar ze zeggen allemaal dat het wel meevalt. Dus ja, dus de waarheid ligt vast ergens in het midden.
Dat zal wel inderdaad.
Ja. En ik zal hem even afsluiten met nog een laatste kleine, wat is wel, die is wel leuk en die mag ik ook daadwerkelijk vertellen. Amsterdam zit in de game.
Oeh!
Ja, we zagen, ik weet niet, precies in welke hoedanigheid, maar er kwam op een gegeven moment een scène voorbij waarin je een van de hoofdpersonages iemand ziet ondervragen. En die deed dat op een dak. En nou ja, om zijn ondervraging wat kracht bij te zetten, hing hij hem over de rand van het dak op een gegeven moment. En toen zag je daar beneden een gracht en aan de overkant grachtenpandjes van een toch wel heel herkenbare stijl. Dus toen dacht ik, wacht even, is dit Amsterdam? En toen zagen we dus dat, wat ik net vertelde, dat lichtplan idee, dat ze een beetje gingen spelen met het licht en zo. Dat deden ze aan de binnenkant van een bar. Mm-hmm. En die bar had een logo met 3 kruisen en de naam De Stier. Dus ik dacht, nou, jij kan mij nog meer vertellen. Er zit een stuk in Amsterdam in ieder geval.
Wat leuk.
En verder de te verwachten locaties en een geheime basis ergens in Oekraïne. Ook wel vet trouwens, je infiltreert op een gegeven moment de Lubyanka building. Dat is het hoofdkwartier van de KGB in Moskou. Dat is ook wel... Ik heb nou niet echt kunnen achterhalen of ze het ook van binnen hebben kunnen namaken. Want het lijkt me best wel lastig om floorplans te krijgen van een gebouw dat tot 1991 het hoofdkwartier van de KGB was. Maar wie weet is het gelukt. Ik weet ook niet waar het nu voor wordt gebruikt hoor. Maar dus wie weet is het wel gelukt. Maar het is wel tof, want dat is toch een beetje een toonbeeld geweest van het hele geheim, alles waar de KGB voor stond natuurlijk. Tot 1991. Dus ook heel tof. We gaan het allemaal zien. Het enige wat ik wel hoop is dat ik ben best wel psyched. Er zitten toffe elementen in deze singleplayer. Als ik hem straks maar niet speel en dat hij dan weer binnen 5 uur uit is. En dat ik uiteindelijk toch gewoon voor 80-90% van de tijd aan het knallen ben geweest. In plaats van dat het echt mindfuckery en spanning was, zeg maar. Dat is het enige wat ik wel hoop. Dat het niet een beetje een bloemlezing is nu die uiteindelijk heel erg tegen gaat vallen. Maar ja, dat kun je eigenlijk over ieder product wel zeggen natuurlijk.
Dat is waar. Maar ben je daar bang voor dan? Dat het alleen maar knallen is en verder weinig?
Ja en nee. Ik bedoel, Treyarch heeft natuurlijk met Black Ops en Black Ops 2 laten zien dat ze deze stijl kunnen. Maar daarna ook wel gewoon juist hele actie georiënteerde games gemaakt. Black Ops 3, 4. Ze kunnen het zeker. Ik vind het een beetje lastig om erover te speculeren zonder dat ik hem al gespeeld heb. Het is toch een beetje afwachten.
Ja. Thijs, ben jij een Call of Duty fan?
Nee, eigenlijk niet zo.
Je hebt het?
Ik ben meer van de open wereld games en dan waar ik gewoon heel erg veel te lang in kan zitten. Want dan hoef ik maar 1 game per jaar te kopen en dan ben ik weer klaar.
Over open werelden gesproken, Thijs, wat voor highlight heb jij meegenomen?
Heel mooi. Ik ga jullie wereld opengooien met wederom ruimtevaart. OneWeb
nieuwe
is
werelden.
Weer actief.
Ja.
Ja. OneWeb is begint weer actief te worden. En OneWeb is een... kennen jullie Starlink van SpaceX? Mm-hmm. Dat is volgens mij inmiddels wel bekend. Dat is een satellietconstellatie. Er zijn meerdere bedrijven die zoiets maken. SpaceX is verre van de enige. En een van de meest succesvolle, tot een paar weken geleden, was OneWeb. OneWeb die doet eigenlijk precies hetzelfde. Die maken kleine satellieten en die vliegen dadelijk in hele grote hoeveelheid rond de aarde en die kunnen dan internet naar aarde sturen. En dat ging best wel goed met dat bedrijf. Ze hadden 74 satellieten in orbit. En toen gingen ze failliet. Want de coronacrisis kwam eraan en dat heeft ze vrij hard getroffen. En toen
had niemand internet meer nodig. Nou ja...
Ik weet niet precies waar het misging, maar in ieder geval, er werden minder investeringen opgehaald. Want ze zitten nog echt volop in die start-up fase. En SoftBank was een van hun grootste investeerders. Aha. En ja, die trok de stekker er al vrij snel uit. Dus het was failliet gegaan. Maar het begint weer een beetje te leven. Want failliet betekent niet dat je ermee moet stoppen. Ze hebben nu nieuwe investeerders gevonden. En nu begint het een beetje opvallend te worden, want niemand weet precies waar dat nu naartoe gaat. Wat dat bedrijf precies wil gaan doen.
Nou, internet naar de aarde sturen, toch? Dat is een beetje een doel.
Het probleem is een beetje... ze zijn onder andere... is er geïnvesteerd door het Verenigd Koninkrijk. En die willen dat namelijk gebruiken om een soort GPS-systeem te gaan bouwen. Het Verenigd Koninkrijk dat deed altijd mee aan Galileo, zo'n satellietnavigatiesysteem. En dat, daar zijn ze uitgegooid door de Brexit. En toen zeiden ze, weet je wat, dan gaan we investeren in dat OneWeb, want dan kunnen die dat voor ons doen. En dan hebben we toch een eigen satellietnavigatie. En dat is best wel raar, want ja, dat werkt helemaal niet zo. Dat zijn twee compleet andere dingen. En er zijn nu steeds meer bedrijven en die beginnen te investeren in OneWeb met het idee van, ja, straks satellieten, daar kun je heel veel mee. Die hebben allemaal opties. En dat is best wel raar, want die dingen die hebben gewoon één doel. En heel veel mensen die lijken dat, of investeerders, die lijken dat niet te begrijpen of zo. Of die lijken daar dingen in te vinden die helemaal niet bestaan. En die denken dan van, ja, we gaan daar gewoon iets anders mee doen, zoals navigatie of zo. En ze zijn nu dus een beetje weer actief aan het worden, omdat een andere grote investeerder was een Indiaanse telco. En die heeft nu die is een samenwerking aangegaan met een bedrijf dat gaat van die terminals maken, zodat je die satellieten straks ook daadwerkelijk kunt gebruiken. Mm-hmm. En Airbus, dat is ook een grote investeerder, die heeft gezegd van we gaan nu klanten daarvoor zoeken en zo. Dus er wordt nog steeds volop aan gewerkt. Maar waar het naartoe gaat, vind ik dus echt heel opvallend. Het kan alle kanten op straks. Het is een beetje de blockchain van de ruimtevaart aan het worden. Van iedereen die zegt altijd van, als je iets nodig hebt, OneWeb, die gaat dat wel doen. En dan maakt niet uit of het dat kan of niet. En ja, zoek het maar uit.
Maar kun je even een stapje terug. Zo'n satelliet, hè, waarvan er dus 74 al rond de aarde vliegen.
Ja.
Wat zit daarin? Wat is het?
Eigenlijk gewoon een soort, je moet het zien als een mobiele zendmast. Dat is het eigenlijk. En je hebt hier op de grond heb je dan grondterminals staan. En die maken daar verbinding mee. En zo'n grondterminal is eigenlijk gewoon een soort router voor in je huis. En daarmee kun je dus vervolgens je telefoon van internet voorzien. En als die satelliet dan precies over jouw huis heen komt, dan kun jij voor een bepaalde periode heb je dan daar het internet van.
Aha.
Het probleem is alleen, daar heb je er dus heel veel van nodig. Want zo'n satelliet gaat maar heel even over en daarna is hij weer weg.
Dan klinkt 74 dus best wel weinig eigenlijk.
Tot nu toe wel, ja. Het zijn er nog niet zo heel veel. Even ter vergelijking, Starlink van SpaceX. Daar zijn er op dit moment 660 van. Mm-hmm. En daar beginnen nu voor het eerst een beetje de voorzichtige testen mee gedaan te worden. Maar goed, voor een start-up is 74 best wel een hoop. Ja. Dat zijn er meer dan de meeste. Zoals Amazon, die wil dit bijvoorbeeld ook. Die heeft nog niks gelanceerd. Facebook, die wilde dit. En die heeft al vrij snel geconcludeerd van, dat gaan we niet doen, want dat kost veel te veel moeite en veel te veel geld. Dus het feit dat zij al actief waren, is al best wel opvallend. En dat was ook het probleem met het faillissement natuurlijk. Want toen ze failliet gingen, toen was het van, ja, die dingen die zaten in de lucht. Die moeten wel af en toe bijgestuurd worden. Of die moeten gecontroleerd worden dat ze nog werkt en zo. Daar moet een team op zitten. Nou, die bleven er ook wel op zitten. Dus die dingen die vielen niet in één keer uit de lucht. Maar goed, het moet niet te lang gebeuren natuurlijk. Dus dat bedrijf, dat kan ook niet eindeloos wachten totdat er een keer investeerders komen.
Ja, dat snap ik. Maar waarom kan je dat niet gebruiken voor satellietnavigatie dan? Als er meerdere in de lucht hangen, dan kun je dat je positie toch een beetje bepalen.
Dingen. Dat zijn compleet andere dingen. Technisch gezien zou je iets met triangulatie kunnen doen misschien. Maar dat daar moeten dan atoomklokken voor in zitten. Dat je dan perfecte timing hebt natuurlijk. Ja. En GPS-satellieten of navigatiesatellieten, die zijn ontzettend duur en ontzettend complex en heel moeilijk. En dat is echt iets wat op hele grote schaal gedaan moet worden. Daar moeten grote partijen achter zitten, zoals heel Europa of heel China of het hele Amerikaanse leger. Dat gaat een start-upje niet zomaar doen. Die dingen moeten ook naar een veel hogere aardbaan. Die zitten op 2.000, 33.000 kilometer uit mijn hoofd. Deze satellietjes die vliegen allemaal in een lage aardbaan op 400 kilometer. Dat is veel goedkoper om daar naartoe te lanceren ook. Dat kunnen steeds meer bedrijven. Dus om die nou te gaan vergelijken is gewoon super raar. Het is heel raar om dan als Engeland te zeggen van, nou, dan gebruiken we die satellieten wel, want die zijn er nu eenmaal.
Ja, het is toch alsof ze een soort van infrastructuur erin zien. En dat ze dat zien als een soort van belangrijk iets om in de toekomst in elk geval te hebben. Waarschijnlijk wel.
Maar je kunt niet ieder doel daaraan koppelen van omdat het er nu eenmaal is. Alleen maar omdat die infrastructuur er is, betekent niet dat het nuttig is voor het doel dat jij voor ogen hebt. En dat is een beetje wel wat zij zien. Dat is een beetje alsof je heel veel auto's op de weg hebt. En dat je zegt van, Nou, dat is wel handig als we al die auto's op de weg hebben, want dan kunnen we gelijk allemaal dingen gaan vervoeren. Maar voor vervoer heb je vrachtwagens nodig. Dat zijn twee andere dingen. Dat werkt. Je kunt niet dat ineens zeggen zo.
Nee.
Misschien helemaal niet een helemaal goede vergelijking. Bedenk hem nu hier te plekken. Maar
van waardig hoor.
Je snapt het idee. Het is van, ja, dat is niet hoe het werkt.
Maar voor mij als ruimtevaartnoem, hoe krijg je als start-up, en je zit echt nog in die start-up fase, 74 van die dingen in een baan om de aarde. Het is niet alsof je een treinkaartje koopt om maar weer eens een vervoersvergelijking te gebruiken.
Nee, maar heel duur is het nou ook weer niet. Dat valt best wel mee. Vroeger was het inderdaad echt van, dat kostte een lancering, dat kostte je 400 miljoen of zo. Als jij nu een paar kleine satellietjes wil lanceren, dan betaal je een paar miljoen.
Oh,
ik heb het niet liggen.
Bijna gratis.
Maar als daar een Softbank... Ja, precies. Als Softbank daarachter zit, wat een behoorlijk grote investeerder is, nou ja, voor hun is dat kleingeld.
Ja.
En dan hebben ze dat zo gedaan. Die dingen die gaan ook niet meer per stuk omhoog natuurlijk. Je stuurt niet één zo'n satelliet, je stuurt er in één keer 30 of 50 of zo. SpaceX doet ze tegenwoordig per 60.
Oeh, waar.
Dus ja, en een SpaceX-lancering, die verkopen hun lanceringen voor 60 miljoen of zo. Dus de daadwerkelijke kosten ervan zijn waarschijnlijk nog goedkoper. Ja, dat is 1 miljoen per satelliet.
Grappig, ik wist dat helemaal niet.
Wat het voor SpaceX zou
maar kosten. Als je dan 60 satellieten de lucht instuurt, die hebben gewoon allemaal hun eigen voorgeprogrammeerde locatie en die kunnen daar allemaal zelf naartoe dan of zo?
Ja, uiteindelijk worden ze een beetje in ongeveer dezelfde baan gezet en ongeveer op dezelfde plek. En dan gaat er inderdaad een afstand tussendoor. Dus eerst wordt de eerste losgelaten.
Ja, ja precies. Laat ze gaan
de andere los, en ja. Zo. Dus dan krijg je ze stuk voor stuk.
Maar zijn er restricties of limieten aan hoeveel je in de ruimte mag sturen? En mag iedereen dat gewoon doen?
Waar. Nee, dit is wel echt een probleem. Dat is met Starlink ook al een beetje. Iedereen mag het in principe doen. Je hebt toestemming nodig. Maar dat is in het geval van OneWeb, denk ik, de Amerikaanse toestemming, want daar zit dat hoofdbedrijf volgens mij. Je moet dan toestemming hebben van de Federal Aviation, de FAA, die ook vliegtuiglicenties en dat soort dingen doet. Maar die zeggen eigenlijk vooral van, die kijken naar, levert dit een gevaar op, ja of nee? Nou, dat is het niet altijd of meestal niet. Nou, als het geen gevaar is, dan krijg je eigenlijk die licentie wel. Maar dingen zoals, gaat dit andere problemen opleveren? Bijvoorbeeld met ruimteafval in de toekomst of zo, dat wordt dus helemaal niet meegenomen. Dat begint nu ook een beetje een probleem te worden voor SpaceX. Want er zijn heel veel astronomen en die klagen nu over al die satellieten. Die zeggen van, die verstoren onze metingen.
Ja.
Want elke keer als wij naar sterren proberen te kijken, dan zien we die klote satellieten overkomen. Ja, dat verpest het voor ons.
Probeer een mooie foto te maken van een of andere melkweg ver weg. En dan
komt er ineens zo'n streep doorheen van een satelliet. Dat begint echt wel een probleem te worden. En SpaceX die zegt dat ze ermee bezig zijn. Maar de oplossingen die ze hebben, die zijn eigenlijk niet echt voldoende op dit moment. Want elke keer als ze zeggen van, we hebben het nu gefixt. Ze hebben bijvoorbeeld, op een gegeven moment hadden ze er eentje, toen hebben ze die zwart gemaakt, die satellieten. Mm-hmm. Hebben ze die een soort zwarte coating gegeven, zodat ze niet meer reflecteerden. En zeiden ze, kijk, nu is het opgelost. Het stuurden ze er daar 60 van naar boven. En toen daarna zeiden de astronomen van, ja, maar we zien ze nog steeds. En dat is eigenlijk elke keer nu het probleem. En dat is met deze satellieten eigenlijk ook wel een beetje van, ja, het worden er wel echt heel erg veel. Zeker als je er straks een paar duizend moet gaan hebben.
Ja.
En
het zal niet blijven bij SpaceX en OneWeb. Er komen natuurlijk ook alternatieven uit andere landen.
Ja, Amazon is er nou ook heel serieus mee bezig. En die hebben ook flink wel wat geld. En die lijken daar wel heel serieus over te zijn. Dus dat gaat nog interessant worden. Maar het feit dat, want het was altijd eerst een ding van, kijk, SpaceX, daar weten we inmiddels wel, die lukt het wel als ze dat willen. Die hebben ook natuurlijk hun eigen raketten en zo. Maar er waren tot nu toe nog geen echte start-ups die er heel serieus mee bezig waren. Mm-hmm. Behalve OneWeb. Ja. Die waren de eerste die ook echt daadwerkelijk konden zeggen van, kijk, wij hebben satellieten en die gebruiken we ook echt actief. En dat is niet alleen maar een demootje of zo. Die zijn wel echt in een iets verder gevorderde testfase. En toen gingen ze failliet. Maar dus aan de ene kant is het best wel mooi dat ze nu nog steeds nog overleven. Het is alleen de vraag wat er uiteindelijk mee gaat gebeuren.
Ja, die satellietjes gaan ook niet zomaar weg natuurlijk. Die zweven nog steeds rond.
Nee, die blijven. Ja, die blijven in ieder geval een paar jaar daarboven.
Yes, ik wilde het nog even hebben over iets totaal anders. En dat is namelijk een ontwikkeling die stapje voor stapje aan het gaan is. En als je elk stapje individueel bekijkt, dan denk je, ja, dit is niet zoveel nieuw aan. Maar als je het kijkt over een periode van een paar jaar, dan zie je wel echt een beeld ontstaan dat er echt iets raars aan het gebeuren is. Dus
iets goeds of iets slechts?
Dat mag je over
oordelen.
Mag je over oordelen. het geval is dit. Microsoft heeft een app die heet Your Phone. En daarmee kun je je Android-telefoon koppelen aan je Windows-machine. In eerste instantie was dat voor notificaties weergeven en dat soort dingen. Nu komt er steeds meer in. Dus vervolgens kon je je muziek van je telefoon besturen vanaf je Windows-machine. Nou, dat is al leuk. En de volgende stap die eraan komt is dat je apps kan streamen. In eerste instantie eentje en daarna meerdere tegelijk. Dus als je apps op je telefoon hebt staan, kun je die gewoon openen op je Windows-machine als ze aan hetzelfde netwerk zijn verbonden. En als je zeg maar die lijn een beetje doortrekt, dan is het dus nog even een jaartje of 2 jaar geduld. En je hebt gewoon naast je startmenu in Windows, als je telefoon verbonden is en je hebt een Android-telefoon, dan zit daar je app drawer naast, waar je apps kan openen die normaal alleen op je telefoon staan. En ik vind dat een geestige ontwikkeling, omdat zeg maar, het maakt het steeds minder belangrijk wat voor besturingssysteem je precies draait. En dat is iets waar Microsoft zich voor mij als steeds minder druk om maakt, gezien de hoeveelheid werk die ze steken in iOS en Android dingen. Maar ik wilde toch even kijken, want dit is echt iets wat een beetje zo onder de oppervlakte aan het gebeuren is. En waar ik niet heel veel mensen over hoor, daarom wilde ik het ook even aanroeren. Op dit moment, app streamen kan alleen met de nieuwste, allerduurste Samsung-telefoon, de Note 20 Ultra van €1300. Maar ja, geef het een paar jaar en het werkt op elke €100 kostende Android-telefoon die je bij de supermarkt om de hoek koopt. Hoe kijken jullie er tegenaan? Als je je telefoon kan besturen vanaf je desktop, zou je dat doen? Is dat iets waarvan je denkt, nou, dat is eigenlijk best wel handig?
Is dit dan bedoeld, zoals Microsoft dat vroeger met Continuum bedoelde op Windows Phone, het is niet bedoeld om je desktop te vervangen dan. Het is echt om je telefoon te besturen.
Want er zijn natuurlijk meerdere dingen die je op
dat vind ik raar.
Heel veel mensen die gebruiken nu WhatsApp Web op desktop of die aparte WhatsApp app. Maar je kan dan daadwerkelijk een chat app gewoon openen. Of Instagram, wat ook op desktop niet echt werkt. Of TikTok of Snapchat of wat je ook maar gebruikt op je telefoon. Dat kun je dan simpelweg op je desktop openen in een venster die denk ik mooi daarop is aangepast. Dat het de goede beeldverhouding heeft. Is dat iets wat je zou doen, Jur? Is dat iets waar je iets in ziet? Of denk je, nou, dit is echt een gimmick?
Nou ja, het voorbeeld dat je noemt is natuurlijk wel waar. Inderdaad, de webversie van WhatsApp, die dan inderdaad, waarbij je dan connectie moet hebben met je telefoon, omdat anders WhatsApp niet werkt. Dat blijft natuurlijk wel zo, want je streamt dan rechtstreeks van je telefoon. Kijk, ik gebruik wel WhatsApp Web wel af en toe als ik op een PC of een laptop zit te werken. Dus ja, ik zou het waarschijnlijk dan gebruiken als dat op een andere manier zou gaan werken. Maar ik zie de hele grote meerwaarde nog niet. Anders dan dat je misschien een keer, misschien voor Instagram, dat je inderdaad bijvoorbeeld dingen met Lightroom kunt doen op je PC. En als je dan inderdaad Instagram hebt geopend vanaf je telefoon op je PC, dat je wat verdergaand bewerkte beelden. Ik kan me voorstellen dat het voor professionals wel, ik weet niet, of die paar foto's die ik maak van als ik op vakantie ben of van mijn eten of zo, ik weet niet of die er echt veel aan hebben, maar dat soort toepassingen zie ik wel. Je kan inderdaad wat makkelijker delen naar apps die normaal gesproken alleen op je telefoon staan. Verder zie ik nog niet echt een hele duidelijke toepassing voor me waarvoor ik dit dan graag wil hebben of zo.
Nee, ik ook niet. Ik denk dat eigenlijk vrijwel alle. Ik kan vast wel een paar dingen bedenken. Wat je zegt, dingen delen, dat mis ik ook wel eens. Want linkjes uitwisselen tussen je telefoon en je computer vind ik nog steeds.
Ja, nou precies. Ik
2020.
Ja.
Ik stuur nog steeds zo moeilijk.
Ja, ga maar verder, sorry.
Ja, nee, ik wilde zeggen van, ik kan weinig dingen bedenken waarvoor mijn telefoon geschikter is dan mijn desktop, als ik die allebei actief heb.
Ja. Nee, op zich is wel waar, maar ik denk dus, Thijs, dat het compleet de andere kant op gaat. Zeg maar, het voorbeeld wat Jur noemt is Lightroom, wat een toepassing is die, denk ik, nou, niet heel veel mensen gebruiken. En ik kan eigenlijk helemaal niet zoveel Windows-toepassingen verzinnen waar 90% van de mensen wat aan hebben, behalve een browser. En die zou ook op je telefoon kunnen staan. Dus zeg maar dat je, het is niet zo dat je telefoon dan je desktop vervangt, maar omdat je je Android-apps allemaal zou kunnen draaien, weet ik niet wat je nog in Windows zou willen doen, wat met je telefoon niet mogelijk is. Dus als je het omgekeerd bekijkt, waarom zou je mail nog instellen op je desktop, als die gewoon vanaf je telefoon binnenkomt en je hebt gewoon een volledig toetsenbord en een groot scherm om te antwoorden, om maar eens iets te noemen.
Je maakt eigenlijk van elke PC een soort docking station, zolang jij maar je telefoon bij je hebt om te koppelen.
Ja.
Dan is er dus wel wat containment.
Ja, ja, wel, ja. Maar ook kan ik me voorstellen dat als je geen console hebt en je bent niet een hardcore PC-gamer, dat je via game streaming op je telefoon, en dan heb je alsnog een groot scherm op het moment dat je het nodig hebt, maar je save games, die staan gewoon op je apparaat, neem ik aan. En die kan je dus ook gewoon meenemen. En dan kun je in de trein verder spelen.
Wacht even, dan stream je vanaf een server naar je telefoon en die stream je dan door naar je PC.
Ja, dat is wel een beetje
veel
legacy.
Ik weet bijna zeker dat je hier één stap tussenuit, kan halen. Dat weet ik bijna zeker.
Oké, okay. Niet zo'n goed voorbeeld. Maar bijna alle andere dingen, dus chatten, mailen, alle textuele communicatie. Ja. En inderdaad, dat je bestanden niet op twee dingen hoeven te staan als je dat niet wil. Ja, het lijkt een soort van rare... Want ik hoor al echt al meer dan 10 jaar mensen over... wat zou toch fijn zijn als je telefoon als desktop kon dienen... of als we die apparaten zouden kunnen samenvoegen. En dit is een soort van rare omweg... waardoor dat misschien alsnog zou kunnen gebeuren. Maar ja, het zou kunnen. Ik zie twee vertwijfelende gezichten.
Nou, het is meer... Ik heb er nooit zo over nagedacht. Wat ik net zeg, ik zie nog niet helemaal voor me hoe ik het... Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe meer kansen ik op zich wel zie, hoor. Er zijn wel wat dingen van ik denk... Nou, oké, wat ik inderdaad zeg, weet je. Op het moment dat je gewoon... de meeste mensen die ergens werken op een kantoor met flexplekken bijvoorbeeld... Die hebben dan hun laptop bij zich. Ja, hoe relaxed zou het zijn als je alleen maar je telefoon nodig hebt... en dan dus die kan koppelen aan een PC en dan dus alles kunt doen... zolang het maar op je... Als er dan gewoon inderdaad de juiste tools op je telefoon staan... dan kun je overal werken. Dat vind ik dat klinkt mij wel prettig in de oren.
Maar kijk, het punt is een beetje van... Kijk, Microsoft is natuurlijk niet de enige die dit ooit heeft geprobeerd. Maar elke keer als ik deze applicatie voorbij zie komen, dan zie je inderdaad diezelfde use cases terug. Inderdaad, met e-mail en met een beetje tekst verwerken en een beetje chatten, dan ben je al een hele eind. Dat klopt. De praktijk is alleen dat je elke keer als je dit gaat doen, dat die telefoon, die gaat die desktop nooit vervangen. Op geen enkele manier. Want er is altijd wel net die ene applicatie die je nodig hebt, die net niet werkt en zo. Dit is elke keer het probleem. En dat is allemaal prima, want je kunt allemaal zeggen van... dan gebruik je die applicaties maar niet... of dan maak je een wisselwerking daartussen of zo. Maar aangezien het nooit 100% die desktop gaat vervangen... heb je die desktop alsnog nodig. En dan is het weer van... ja, dit zou een alles of niks moeten zijn... eer het echt succesvol is. Maar dat gaat het nooit worden. En daarom denk ik van ja, voor mij dan maar helemaal niet. Want dan voegt het echt weinig toe. Ik snap het in sommige use cases
beetje, als je bijvoorbeeld heel erg vanuit de cloud werkt. Ja, ik kan al gewoon naar een kantoor of naar een willekeurige PC ergens in de wereld en inloggen op mijn accounts. En dan heb ik alle files en alle dingen die ik nodig heb, die heb ik dan al. Daar hoef ik niet mijn telefoon voor te koppelen aan die PC. Dus ja, ik weet niet. Als je het zo bekijkt, is het ook weer een beetje omslachtig of zo.
Ja, er zit ook wat in. Iets om over na te denken. Maar een van de apps die je in elk geval niet zou willen... streamen, is coronamelder. Want daar heb je niks aan op een desktop. Maar wel op je telefoon.
Heel mooi. Deze brug is echt nog slechter dan die in Genoa.
Ja, ik kon het gewoon echt niet laten. Maar we hebben hem eindelijk kunnen installeren. En vanaf volgende week wordt hij dan officieel ondersteund in alle GGD-regio's, want volgens mij was dat het Thijs. De GGD's ondersteunen hem niet in elke regio, maar in een paar nog. En volgende week wel in alle regio's, toch?
Nou, dat is inderdaad de theorie. Dat die inderdaad op dit moment wordt getest uit mijn hoofd in Drenthe. Het zou in Rotterdam-Rijnmond gaan gebeuren, maar dat is weer opgezegd. En toen werd het in heel Overijssel. Alleen toen schreef nu.nl vorige week dat die alsnog overal wordt geprobeerd. Dus als ik hier in Brabant zit en ik krijg dadelijk een melding... Dan kan ik ook de GGD West-Brabant zit ik volgens mij. Die kan ik dan opbellen en die ondersteunen het dan ook. Dus technisch gezien schijnt hij al wel helemaal te werken of zo. Maar ik heb nog geen melding gekregen persoonlijk.
Dat vind ik op zich ook wel slim. Want ook zelfs als hij overal werkt, kan ik me goed voorstellen dat ze zeggen van... Laten we het doen alsof het niet zo is, zodat we een beetje gefaseerde users binnenkrijgen. Want anders heb je wellicht een beetje een iets te grote piek aan het begin, waardoor dingen misschien in de soep lopen. Dus op zich snap ik het wel.
Ja, ja.
Ze hebben er ook al best wel veel aan.
Ja, inmiddels of zo. Ja. Ja.
Hij is beter gezegd, hij is meer dan 1 miljoen keer gedownload. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen hem ook actief gebruikt elke keer. Maar goed, dat is in ieder geval. Dat vond ik al heel wat, dat download.
Ja, maar even terug naar het begin, Thijs. Hoe werkt deze app? En hoe gaat hij ons helpen om het coronavirus in te dammen?
Ja, hij is bedoeld om de GGD's te ondersteunen met het bron- en contactonderzoek. Nu is het elke keer als jij ziek wordt of als je iets hebt, dan gaan ze handmatig vragen.
Waarvan al is aangegeven geweest. Dat ze daar eigenlijk de mankracht niet voor hebben. In ieder geval de regio's Amsterdam en Rotterdam, die zijn daar al eigenlijk niet helemaal mee gestopt. Maar volgens mij komt het er nu neer dat je zelf een deel van het belwerk moet gaan doen als je corona hebt.
Ja, ze hebben er in ieder geval een probleem mee. En deze app die moet daar eigenlijk bij helpen, omdat in heel veel gevallen is het niet duidelijk wanneer jij met iemand in contact bent geweest voor een langere periode, waardoor je risico loopt. Kijk, op een huisfeestje weet je dat, maar als je in de trein hebt gezeten, niet. En deze app die werkt door eigenlijk te zeggen van, hij gebruikt Bluetooth en wat hij doet is hij maakt een willekeurige code aan en die verzendt hij de hele tijd. En als jij opgeeft van, ik heb corona gehad, en je bent bij iemand in de buurt en die ontvangt die code van jouw specifieke toestel, dan krijgt diegene een melding en zegt van, hey, je bent in de buurt geweest van iemand die heeft gezegd dat hij corona heeft gehad. En dan kun je dus naar de GGD, of dan weet de GGD jou te vinden, en dan kunnen ze precies zien met wie je in contact bent geweest.
Aha, maar er moet een aantal dingen ingebouwd zijn om te zorgen dat niet iedereen gaat zeggen, ik heb corona gehad.
Ik wil letterlijk net zeggen, stel we zaten wel bij elkaar aan tafel nu en ik heb een enorme hekel aan Thijs en ik weet dat Thijs overmorgen van plan is om op vakantie te gaan. Dan zeg ik nu, corona. En dan?
Eerlijk, ik weet niet precies welke waarborgen ze daarin hebben gezet om dat te voorkomen. Volgens mij hangt dat weer vooral gewoon heel erg af van het bron- en contactonderzoek dat je dan uit.
Oké, maar hoe voel je in dat je corona hebt dan in die app? Want dan moet je dat doen.
Ik heb eerlijk gezegd, ik heb het eerlijk gezegd nog niet helemaal geprobeerd zelf.
Zorg even dat je corona krijgt en laat ons weten.
Ja, dat is wel
een beetje onderzoeksjournalistiek.
Ja, ik zag wel, want ik had hem geïnstalleerd gelijk op de dag dat het kon. Ook omdat ik nieuwsgierig ben en omdat ik een virus wil indammen. En daar zag ik een soort van ding staan om een code naar de GGD te sturen. En die zou dan een code terugsturen naar mij, die ik vervolgens kan invullen. Voor mij is dat het systeem.
Ja, klopt inderdaad,
Dus hopelijk, omdat de GGD ertussen zit, is dat de vertrouwde persoon waardoor je niet kan voorkomen dat jij op vakantie gaat. Lijkt me hoor, maar...
Ja, dus wacht even.
Ja, inderdaad, ja, die GGD's zijn natuurlijk wel heel belangrijk.
Voor mijn beeldvorming, je stuurt die code en jij krijgt een code terug. En die code die je terugkrijgt, is dan een indicatie of je wel of geen corona hebt? Of je wel of niet positief in hun bestand staat? Of wat doet die code dan?
Nee, die code is op het moment dat je een positieve testuitslag hebt, dan kan je in die app zeggen, hey, ik ben besmet. Ja. GGD, dit is mijn code. En ik weet niet, volgens mij checken ze of ze nemen contact op met jou of je inderdaad die test hebt gedaan of dat is ergens. Ik weet niet precies. Maar ze verifiëren of jij besmet bent. En via een positieve testuitslag. En pas dan krijg je de code terug die je in kan vullen. Ja, als ik het wel heb, hoor. Dat lijkt me het systeem. Een ander bezwaar wat ik veel heb gehoord tijdens de afgelopen maanden is, hè, maar dan weet de overheid dus nu vanaf nu altijd waar ik ben.
Ja, het is wel een beetje een moeilijke met die, want hij heeft wel de locatiegegevens nodig, maar hij pakt niet de locatie zelf. Maar die locatie is nodig om te kunnen bepalen van waar je precies bent bij iemand in de buurt. En niet zozeer om te kunnen zeggen van, Thijs Hofmans bevindt zich daar.
Ja,
sowieso is die app niet gekoppeld aan persoonlijke informatie. Dus hij kan sowieso niet zeggen van, dit is exact wat die telefoon is. Want hij heeft alleen die random codes die hij uitzendt. En daarvoor is die locatie wel nodig.
Oké, ik dacht dat het ook nodig was omdat op Android Bluetooth op de een of andere locatie permissie nodig heeft. Ja. Want op iPhone vraagt hij helemaal niet om locatie.
Ja, Bluetooth heeft dat inderdaad nodig. Nee, dat klopt. En Bluetooth bij Android inderdaad wel. Want ik zet ook elke keer handmatig mijn locatie aan als ik de deur uit ga. En als je die uitzet, dan zegt hij meteen van, nu werkt die app inderdaad niet.
Ja.
Dus dan, dat moet je wel op de achtergrond aan hebben staan. Wat natuurlijk wel voor veel mensen wel een dingetje is. Want die denken dan van, kunnen ze je dan overal volgen? Maar dat is dus niet helemaal hoe het werkt. Want die locatiegegevens worden weer niet meegestuurd naar die centrale server waar die codes van de GGD binnenkomen.
En dat weten we zeker. Omdat de code op GitHub staat. En dit is volgens mij, jij weet misschien beter dan ik, maar een notaris heeft gecheckt of de code op GitHub hetzelfde is als die in de app zelf. Klopt dat?
Ja.
Hoe gaat zoiets?
En Ja, dit is dus wel een ding. We hebben hier een paar weken geleden, of een paar maanden inmiddels alweer, hebben we hier ook gezeten om te praten over die app. En toen was het allemaal van, toen waren we eigenlijk allemaal sceptisch. Heel Nederland was sceptisch. Want er was er inderdaad het idee om zo'n gekke app-ton te houden. Ja. Dat zo'n stom woord is. En toen was het idee van, gaan we in een weekend, notabene het paasweekend, gaan we dan een soort hackathon houden, waarin een paar partijen zo'n app gingen ontwerpen. Die hackathon die ging echt rampzalig. Want al die bedrijven die zeiden van, ja, we hebben allemaal ideeën. En dat bleken ze helemaal niet te hebben. En toen moest er eigenlijk een soort omschakeling komen van, dan we moeten wel echt even serieus hier naar kijken. En sindsdien is er ook echt heel erg gezegd van, we gaan dit allemaal in de openbaarheid doen. Hebben ze eigenlijk vanaf het begin ook al wel gezegd, ook voor die appathon, van, het is belangrijk dat het allemaal open source wordt. Dus dat iedereen ook echt kan verifiëren van, klopt het allemaal? En inderdaad van, loopt het allemaal zoals we zeggen dat het gaat? Want dit valt of staat natuurlijk met vertrouwen. Niemand gaat anders zo'n app installeren. En sindsdien is er inderdaad ook een hoop code op GitHub gezet. Voor iedereen die wel eens met GitHub werkt. Hugo de Jonge zelf heeft daarvan de eerste commit gedaan. Die gelijk naar de master branch ging ook. En gewoon
dat
heel
is
hardcore.
Dat is PR, toch? Dat kan niet echt zijn. Ah, oké.
Ja, dat is, ze hebben het wel echt zo gedaan. Maar inderdaad, dat zal inderdaad... Hugo de Jonge zal echt geen command line course hebben gehad. En daar iets hebben gedaan. Maar goed, het idee is leuk. En het ondersteunt wel een beetje van het ideaal dat ze nastreven van die openbaarheid. Want er staan op dit moment ook gewoon nog alle issues op die openstaan. Van welke problemen dat ze nu nog tegenaan lopen. Wat wordt gedaan om daaraan te werken en zo. En dan heb je natuurlijk ook nog een hele groep met experts die daarop zitten.
Ja, dat wilde ik net vragen. Want die appathon was op een gegeven moment een verhaal dat ze een beetje ik noemde destijds volgens mij het dreamteam van knappe IT-koppen in Nederland een beetje aan het benaderen waren.
Ja.
Die dan mee konden gaan praten en denken. Hebben wij een beeld van wat de invloed van die groep nog geweest is?
Die is behoorlijk groot en die zijn er ook vrij uitgesproken over. En je hebt ook niet het idee dat zij iets achter moeten houden of zo. Maar mensen zoals Brenno de Winter zitten daarin. Die zullen de meeste luisteraars wel kennen. Die is gewoon heel open en kritisch over die app. Van wat er allemaal wordt gedaan. En er zijn inderdaad verschillende mensen vanuit verschillende vakgebieden ook. Brenno die doet bijvoorbeeld de privacy en een beetje de security kant. Dan zit iemand die doet gewoon pure design. Van hoe help je mensen zo goed mogelijk door die app heen en zo. En er zit van alles tussenin wat daarin adviseert. En die adviezen die worden ook echt wel ter handen genomen.
Ja, en ik moet zeggen de interface, zeg maar de hele onboarding heet dat dan. Hè? Dat je, als je de app voor het eerst opent, dat is echt... Ja, dat is keurig verzorgd allemaal. Je krijgt alle info die je nodig hebt. Het ziet er erg goed uit. Maar toch heb ik gemerkt, als ik gewoon praat met mensen die helemaal niet zo in tech zitten, die zijn toch huiverig om die app te installeren. Heb je enig idee hoe dat komt, Thijs?
Ja, ik denk dat het gewoon vooral te maken heeft inderdaad met... Het is een combinatie van... Het gaat over gezondheidsgegevens. Die wil je niet zomaar kwijt. Het wordt door de overheid gemaakt. Daar kun je sowieso wel sceptisch op zijn. Het wordt door de overheid in een heel rap tempo gedaan. Dat werkt vaak ook niet mee, want de meeste overheidsprojecten, dat zal wel misgaan. En met dit soort dingen is er natuurlijk altijd het gevaar dat er iets inderdaad uit gaat lekken of zo. En zeker als het zo snel wordt gedaan. En ik denk dat er ook heel veel onbegrip is over hoe het daadwerkelijk werkt. Want die app die kan niet zomaar dingen gaan uitlekken.
Er worden wel
niet zomaar dingen die mis kunnen gaan. Maar... Ja, bij GGD zelf inderdaad.
Ook in databases
maar
van Apple en Google zelf.
Dat is dus niet helemaal duidelijk. Dat is het enige, dat is een van de problemen waar ze mee zitten. Die app die maakt gebruik van een API van Google en Apple. Dat is nodig, omdat zeker op iPhones kun je niet constant Bluetooth-signalen uitzenden op de achtergrond. En Google en Apple die moesten daar wel iets mee doen. Dus die hebben een API ontdekt, de General Exposure Notification.
API. Voor mij is dat helemaal correct, ja.
Volgens mij. Ja, ik weet niet of het general is, iets met een G. Anyway, die hebben die API uitgebracht en die hebben gezegd van die kunnen lokale GGD's, die kunnen die dan gebruiken. En GGD's zijn ook de enige die het kunnen gebruiken. Die kunnen niet zelf zo'n op die API iets gaan bouwen. Dat kunnen wij nu niet in een weekend gaan doen. En een van de problemen is wel dat die API zelf niet open source was. Inmiddels is hij dat volgens mij weer wel uit mijn hoofd. Dat moet nog wel allemaal bestudeerd worden ook en zo. Dus dat is, het is niet helemaal open allemaal. Dus het is een beetje, ik snap wel dat dat dit heel vaag is. Je hebt het ook over, ja, maar Bluetooth die willekeurige codes aanmaakt en zo. Ik snap wel dat als je daar als leek van denkt van, ja, maar laat maar. Dit is te ingewikkeld. Plus, dit vertrouw ik niet helemaal.
En ik snap het punt wel, is natuurlijk of het open source is of niet. Dat is allemaal, maar het meer filosofische punt erachter is. Dit is een onderdeel van onze virusbestrijding. Hè, en volgens, het is niet het belangrijkste onderdeel, maar wel echt een onderdeel wat in de toekomst een verschil moet maken. En of dat werkt of niet, leggen wij in de handen van Google of Apple. Want als die zeggen, nou, wij vinden dat de pandemie weer voorbij is, we zetten die hele API uit, dan werkt je app niet. Ja. En dan is er ook niks om dat te vervangen. Dus je bent volledig afhankelijk van die twee Amerikaanse bedrijven waar de Nederlandse overheid niks in de melk te brokkelen heeft.
Ja.
Ja, dat is best wel eng ergens ook wel, lijkt me.
Ja, en dat zijn inderdaad wel, dat zijn dan vragen gesteld en er zijn dingen op papier gezet door Google en Apple. Maar ja, dat zijn geen bindende afspraken natuurlijk. Dat is, ja, dat leeft een beetje bij de gratie van die bedrijven. Ik snap inderdaad wel dat je daar niet afhankelijk van wil zijn.
Alleen bij de gratie
zijn,
van die bedrijven, maar ook gewoon bij de gratie wil ik niet zeggen, maar je ervan bewust zijn wat voor land Amerika is. Want je hebt daar de Patriot Act natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus Google en Apple kunnen er nog zo do no evil, don't be evil in staan. Maar op het moment dat ze het hebben opgeslagen en dat de Amerikaanse overheid aanklopt met de Patriot Act onder hun arm, dan zijn er vrij weinig registers die niet opengetrokken kunnen worden of gaan worden. Dus ja, ik vind dat ook nog wel een...
En dan gaat het inderdaad afhangen van welke informatie je daadwerkelijk
hebt. Wat er wel in zit, zeg maar. En ik kan me voorstellen, die app slaat niet op. Dit is Jurjan Ubachs of Thijs Hofmans. Dus daar hoef je als persoon niet bang voor te zijn. Maar nee, als maar land code is het natuurlijk wel. Ja, nee, codes. Maar je kan aan data van die app wel aflezen hoeveel besmettingen er zijn, lijkt me. Hoewel er ook weer volgens mij wat dingetjes tussen zitten om dat te anonimiseren. Maar stel je voor dat je dat zou kunnen achterhalen op basis van die app in Nederland en Duitsland heeft een app en heel veel landen en zo hebben een app, dan zouden alleen de Verenigde Staten dat kunnen opvragen bij Google en Apple. En zij dus alleen de info hebben over verspreiding van het virus in heel veel andere landen die overheden wellicht niet eens zelf hebben op zo'n detailrijk niveau. Dat is, daar zit ook al wat achter. Was het een van de dingen waarom de autoriteit persoonsgegevens een negatief advies uitbracht, Thijs?
Ja, inderdaad, autoriteit persoonsgegevens. Dit is overigens wel opvallend, want de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, die heeft dan gezegd van, we gaan die app alleen uitbrengen als de AP, onze nationale privacywaakhond, als die ook akkoord geeft. Dat is een van de harde voorwaarden. Nou ja, die is meteen al de raam uit, want de AP die heeft zich daar zelfs negatief tegen uitgesproken. En alsnog lijkt die app gewoon door te worden gezet. De AP die heeft meerdere problemen. Die heeft onder andere inderdaad een probleem dat ze zeggen van die API die is niet... we weten niet precies welke gegevens dat Google en Apple verzamelen. We kunnen dat niet helemaal verifiëren, dus daar moet meer duidelijkheid over komen. Sowieso omdat AP altijd heeft gezegd van gezondheidsgegevens, dat vinden we extra belangrijk om daarop te focussen. Dus in dit geval wel een ding. Maar aan de andere kant vinden ze het ook dat de achterkant van de app, dus wie die servers uiteindelijk beheert, dat is ook nog allemaal heel onduidelijk. Want zij hadden een advies en er de avond voordat ze dat advies uitbrachten, toen zeiden ze van, dat gaat KPN gaat dat doen. En eerst zou dat de Belastingdienst worden. En toen was iedereen, die stond helemaal te stijgeren. Want ja, de Belastingdienst is ook niet de meest IT-wijze organisatie.
De meest privacy-lievende organisatie, volgens mij. Die houden van veel data.
Nee, inderdaad. Er is veel aan te merken op de fiscus. En dat is niet alleen omdat wij gewoon heel veel belasting moeten betalen. Maar goed, KPN die beheert dat dan. En dan zegt de AP, ja, dat is allemaal prima, maar hoe weten wij of die data dan veilig worden verzameld? Welke beveiliging gebruik je dan precies? En hoe verifieer je dat veilig is en zo? Dat hebben wij niet kunnen controleren, zeggen ze. Dus dat willen ze eerst uitzoeken, voordat ze daar een advies over kunnen geven. Dat hebben ze niet in een paar dagen gedaan. En tot slot zeggen ze ook, van er is eigenlijk helemaal geen wetgeving rondom die app. Je zou dus in principe, er was een angst dat als je naar de bioscoop gaat, dat de uitbater dan zou kunnen zeggen van, ho, je mag hier alleen naar binnen als je die app hebt. En dan is hij dan is hij wel soort van verplicht. En dat wilde Hugo de Jonge niet. En dat wil niemand. Niemand wil dat die app verplicht wordt. Maar goed, dat moet je dus wel ergens vastleggen. En dat moet in een wet. En die was er toen de AP advies gaf, was hij er nog niet. Inmiddels is er wel een conceptwet uitgebracht. Die moet nu naar de Raad van State, dan naar de Tweede Kamer. Daar moet nog op gestemd worden. Die is er nog niet, maar het is een concept. En daarin staan al die dingen wel opgenomen. Over verplichting en zo. En meer waarborgen. Maar goed, die is dus nog niet gecontroleerd door de autoriteit persoonsgegevens. En totdat ze dat doen, gaan die ook geen advies.
Maar er zijn nog vijf dagen, als ik het wel heb. Totdat het 1 september is en die app daadwerkelijk zijn werk moet gaan doen. Dat wordt krap, of niet?
Ja, ik denk niet dat ze die 1 september... maar goed, we moeten hard doorwerken. Er zit nog een weekend tussen, dus dat wordt sowieso een beetje een weekendklusje. Ik vraag het me af. En ik vraag me ook af, want er zijn tot nu toe nog geen signalen dat 1 september niet doorgaat of zo. Dus er heeft nog niemand gezegd van moeten we het een weekje uitstellen of zo. Dus ik denk dat ze het zonder het AP-advies...
En zonder die wetgeving
alsnog
dus,
maar gewoon gaan doorgeven. Alsnog... Ja. En zonder die wetgeving. Ik weet niet precies wanneer dat doorgaat. Ik weet niet hoe snel dat de Tweede Kamer...
Moet het dan ook nog langs de Eerste Kamer? Want dan heb je natuurlijk nog een stap. Want die komen alleen op dinsdag bij elkaar. En volgens mij is het komende dinsdag 1 september. Dus dan zou het sowieso niet meer kunnen. Maar goed, het is allemaal krap aan. Laten we het daarop houden. Het is echt een haastklus.
Het wordt vrij krap inderdaad, ja. Ja. En vergeet ook niet, want het was eigenlijk de bedoeling dat hij in mei al uit zou komen of zo. En toen was het later van, mei is wel erg ambitieus, maken we er juni van. En toen werd het de zomer en nu is het al 1 september.
Wat dat betreft wel lekker on-brand voor het coronavirus. Ja. Want volgens mij in maart dacht iedereen van, als het straks zomer wordt, dan is het allemaal...
Een paar weekjes.
Ja.
En zou je...
We hoeven niet te vrezen dat we niks aan die app hebben.
Ja.
Want het virus,
en
dan
nog iets, want hier spraken we eerder deze week over... Want je zei al, de issues worden in het openbaar ook bijgehouden. En een van die issues, die leek mij in elk geval best wel ernstig. Namelijk dat bij diverse grote telefoonmerken die app helemaal niet zo goed werkt.
Ik een understatement. Dit gaat eigenlijk over... Ja, er is één issue op GitHub. Dat kun je zo ook nalezen. En ze zeggen dat dat ook prioriteit heeft op dit moment. Maar dat zegt eigenlijk van... Er zijn heel veel telefoonmakers en die hebben een eigen batterijbespaarmodus. En Arnoud, daar kan jij ongetwijfeld beter over vertellen hoe die werken. Maar wat die in principe doen is dat die apps te lang op de achtergrond zitten, dat die killen. Want als je dat snel doet, dan bespaar je de batterij uit. Dat proces is ook van toepassing op die corona-app. Dus als die op de achtergrond zit, en dat zit die altijd... dan wordt die app bij heel veel van die batterijsavers wordt die gekild. En dan krijgen gebruikers dus geen melding. Of die zijn
het geniepige
de signalen
is,
niet.
Het systeem zegt niet als hij iets afsluit. Het is niet van, ik heb coronamelder voor je gesloten om je accu te besparen. Nee, dat is allemaal achtergrondwerk. Dus je hebt het ook niet door dat die niet werkt.
Nee, precies. En in die API zit volgens mij, of in de app zelf, een van die twee. Ik heb met een van de ontwikkelaars gesproken en die zei eigenlijk van, er zit wel een functie ergens in. Dan krijg je een melding inderdaad van, hij is al 24 uur niet actief. Maar ja, wat heb je in die afgelopen 24 uur gedaan waarop die app actief had moeten zijn? Dus dat is nog een probleem. En ik vraag me af hoe ze daar overheen kunnen. Nu heeft die API in Play Services... daar is wel aan gedacht op de een of andere manier, maar dat werkt nog niet helemaal juist.
Ja, ik heb geen idee of de mensen achter coronamelder dit zelf kunnen oplossen, of dat het vanuit Google zou moeten komen, wat het meest logisch is, want die maken niet alleen die API, maar ook Android. Dus als zij tegen die fabrikanten iets willen duidelijk maken van die apps moeten altijd blijven draaien, dan zou dat mogelijk moeten zijn, hetzij in technologie of gewoon... zeggen. Tot die tijd denk ik dat mensen handmatig in de instellingen batterijbesparing moeten uitzetten voor deze app. Maar heel veel mensen weten helemaal niet dat dat bestaat. Ja.
Nee, laat staan dat ze weten hoe het uit moet, volgens mij is het inderdaad een combinatie van factoren dat Google kan dat inderdaad afdwingen. Maar voor nu is het inderdaad dat ze ook handmatig kunnen ze overrulen van deze app moet die batterijmodus negeren of op dat moment negeren. Maar omdat al die batterijmodussen anders werken op andere toestellen, moet je dat eigenlijk voor ieder toestel moet je dat op een andere manier inprogrammeren. En dat is gewoon heel veel werk.
Ja, het zou natuurlijk gewoon in die doel als fabrikanten dat aanpassen, dan kunnen ze ook uitzonderingen aangeven. Ik bedoel, in het begin dat dit soort dingen er net waren, heb ik er wel eens gehad dat ik, weet ik veel wat, dingen probeerde bij te houden over sporten en zo. En dat hij gewoon niks had bijgehouden, omdat terwijl ik bezig was, hij de app op de achtergrond had gesloten. Dat gebeurt nu niet meer. Dus ze hebben daarvoor voor dat soort dingen al uitzonderingen ingebouwd. Ja, dat zou hiervoor natuurlijk ook gewoon moeten, want dit moet altijd kunnen blijven draaien.
Klopt. Ja, maar goed, ja, dan moeten ze dat dus
moeten accepteren dat het in het begin dat het iets minder werkt.
Of
gelukkig is de nood nu niet. Bedoel, ja, het aantal precies, besmettingen ja. is er wel, maar het is niet de tweede golf die iedereen
gevreesd heeft. We hebben weer een dalende trend inderdaad.
Ja, dus hopelijk hebben we die app pas echt nodig op het moment dat die ook echt klaar is. Alle wetgeving er is en dat die technisch klaar is. Laten we daarop hopen in elk geval.
Hey, maar Arnoud, jij als telefoon-expert, ja. Ik hoor de hele tijd dingen als moet continu blijven draaien. Zet moet continu een signaal uitzenden. Hebben wij enig zicht op wat dit doet met de accu van je telefoon?
We hebben wel enig zicht. Er is ook veel aandacht voor geweest tijdens de ontwikkeling en veel meer getest. Het valt mee, want Bluetooth is echt geen energieslurper meer. Dus het kost je iets van je accu. Maar als dat op een dag meer dan 2-3% is, dan zou het me echt verbazen. Dus als je 10 minuten je scherm aan hebt, meer of minder, dan heb je al meer verschil dan die coronamelder de hele dag zal maken. Dus ik zou dat bij de meeste telefoons zou dat echt niet het verschil moeten maken om hem wel of niet te installeren, zeg maar. Het zou geen argument moeten zijn.
Okay.
Hopelijk. Maar niet alle scenario's zijn natuurlijk getest. Dus wellicht oude telefoons met kleine accu's, dat het daar en accu's die een beetje versleten zijn, dat het daar wat meer impact heeft, dat weet ik niet.
En ook even daarover gesproken, er zijn dus heel veel Nederlanders en die hebben een te oude telefoon waarop die app niet werkt. Die draaien op Android.
Nee, 6 werkt. 5 volgens mij.
Android 6 of zo. Ja. Oh ja, 5. Ja, maar er zijn dus best veel telefoons. Het hadden een inschatting gemaakt van 1 miljoen.
Al moet ik wel zeggen, ik heb wel een beetje vraagtekens bij dat cijfer, want ik denk dat heel veel oude telefoons waar ze het over hebben, dat die in handen zijn van kinderen. Dus mensen hebben dan een telefoon en als ze zelf een nieuwe kopen, dan geven ze door aan hun kinderen. En die telefoons blijven dus wel actief en je ziet niet dat die telefoons in handen zijn van 8, 9, 10, 11, 12-jarigen. Maar voor de coronamelder maakt dat natuurlijk niet heel veel uit dat die kinderen niet mee kunnen doen. Dus ik denk dat dat al heel veel van die mensen zijn. Maar inderdaad, er zijn ook mensen die een telefoon hebben, iPhone 6 of ouder. Als je het over iPhones hebt, die dit niet kunnen. Als je echt mee wil doen en je wil die app hebben, ik denk dat mensen dan het beste even kunnen vragen aan hun omgeving. Zo van, heb je nog een telefoon liggen speciaal voor deze app, zodat ik die ook kan gebruiken? Meestal zullen het niet de meest technisch onderlegde mensen zijn, denk ik zo. En anders, als dat niet werkt, dan een telefoon van 6, 7, 8 tientjes in de Price Watch, die kan dit ook. Dus alleen al daarvoor zou je de investering kunnen overwegen. Als je het heel belangrijk vindt om die app te hebben, inderdaad. Maar ik denk dan dat we in spanning gaan afwachten hoe dit de komende 5 dagen tot 1 september zich gaat ontwikkelen. En dan hopen dat het ooit helemaal gaat werken. Gaan jullie hem gebruiken?
Ik heb er niks, op zich niks tegen. Ja, wat je anders dan het genoemde voorbeeld. Wat overigens niet over Google en Apple die dan data opslaan. Dat was overigens niet mijn verweer. Dat hoorde ik van iemand anders weer. En ik vond dat wel een sterk punt. Zelf voel ik dat niet zo heel erg. Ik bedoel, mijn halve leven loopt over servers van Google. Dus ja, om nou hier een streep te trekken vind ik een beetje raar. Ik ben meestal niet zo van het heel erg early adopten. Dus het zal bij mij is het meer dat ik op een gegeven moment een keer op de bank zit en denk, oh ja, ik moet die stomme app nog even downloaden. En ik heb er niks tegen. Ik ga hem waarschijnlijk wel gebruiken, maar misschien nu nog niet.
Jij Thijs?
Ik heb hem sowieso gedownload om er even inderdaad naar te kijken. En ik probeer er ook wel aan te denken om als ik naar buiten ga, maar dan moet ik dus elke keer mijn locatie aanzetten. En dat vergeet ik nog wel eens. Maar ik vind hem wel belangrijk genoeg om te gebruiken. En ik vertrouw het hele proces inmiddels ook wel genoeg om dat te ondersteunen. Ik denk dat er genoeg stappen zijn gemaakt om dat te zeggen van ja, op de manier waarop we het nu hebben gedaan is het inderdaad integer gebeurt en ik vertrouw die app wel.
Ik heb hetzelfde inderdaad en er zijn wel bezwaren en die zie ik ook wel en die ken ik ook wel, maar die wegen voor mij niet op tegen het mogelijke voordeel wat deze app biedt, niet zozeer op individueel niveau, maar zeker als we dat collectief gaan doen om het virus in te dammen. Ik denk dat we er allemaal heel veel aan hebben, dus ik hoop dat het daar een beetje bij kan helpen.
Ja, voor mij weet
en dan wil ik tot slot nog even vooruitkijken naar wat er gebeurt op de site deze week. Dat zijn een paar leuke dingen. Het eerste is iets waar ik nog niet heel veel over mag zeggen. Dat is een verhaal van mij. Het gaat over Fairphone. Die hebben een aankondiging te doen. Dat mag ik in elk geval wel zeggen. Maar net als Justa, ik wel eens onder embargo. En dat is wel een beetje een nieuwe richting die ze opslaan. Fairphone is de maker van de duurzame, eerlijkere smartphone. Ze proberen dus van binnenuit de telefoonindustrie te veranderen. Een nieuwe stap daarin, een nieuwe stap in die reis na 7 jaar. Dat komt op het moment dat deze podcast online verschijnt binnen een dag op de site. Dus dat is iets om naar uit te kijken. Verder komt er een videoreportage aan, niet van mij, maar van collega Julian Huibrechts. En dat gaat over exoskeletten. En als je dan nog niet geïnteresseerd bent, dan weet ik niet wat ik dan had moeten zeggen. En tot slot is er nog iets, want Hugo de Jonge zal de datum 1 september rondom in zijn agenda hebben staan. Maar wij als tweakers hebben dat zeker ook. Waarom? Dat ga ik niet vertellen, maar volgende week in deze podcast hoor je daar van alles over.
Spannend.
En dan gaan we afsluiten. Jongens, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. En reacties kun je achterlaten in de .geek van de podcast of via podcast@tweakers.net. Tot volgende week.
Doei.